Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Het is hier net een kleuterklas. Heb jij dat wel eens gehoord op de werkvloer of misschien zelf wel eens gedacht? Wanneer Saima Kuipers dat hoort, veert zij op, want van kleuters kunnen we nog veel leren. Saima is trainer en spreker op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Wat fijn dat je er bent, Saima. Van harte welkom. Ja, superleuk. Heb jij dit zelf wel eens gedacht? Wat een stelletje kleuters, terwijl je rondliep op de werkvloer?
Nou, heel eerlijk, ja. De eerste keer dat ik het hoorde, dat iemand anders het zei, toen dacht ik van, nou, wat is dit nou voor, waarom zeg je zoiets? Maar toch, gaandeweg dat je zelf aan het werk bent, ga je een beetje mee in wat andere mensen zeggen. Dus ja, ik heb het ook wel eens gezegd, ja. Ja.
En op welke momenten denk je dat dan? Wat zie je dan gebeuren?
Ja, het gaat dan toch eigenlijk altijd over dat iemand anders iets niet goed doet. Hè? Of iets wat, waarvan je denkt, ah, dat kan niet op deze manier. En in de afgelopen jaren heb ik ook wel veel mensen gevraagd, als ze zoiets zelf zeiden, van goh, ja, waarom zeg je nou zoiets? Hè? Wat ligt daar dan onder? En het is eigenlijk 9 van de 10 keer van ze doen maar wat. Ze weten eigenlijk helemaal niet goed wat ze doen, ze doen maar iets. Ze werken slecht samen, hoor ik ook heel veel.
En mensen zijn snel. Het gaat altijd over anderen, over
gaat
collega's.
Altijd over anderen, ja. En het is ook grappig als ik bijvoorbeeld in mijn lezing of iets dergelijks vraag, goh, hè, van wie vindt zichzelf wel eens een kleuter? Nou, dan steken een aantal mensen hun hand op. Als ik dan vraag wie vindt zijn collega wel eens een kleuter? Nou, dan steekt bijna iedereen zijn hand op.
Ja, het is dus een beetje hetzelfde heel principe als wie denkt dat hij beter dan gemiddeld kan autorijden.
Ja, precies.
En dan denkt iedereen.
Ja.
Oh, gaaf. En jij zegt ook, je ziet op de werkvloer, het zijn net een stelletje kleuters, maar je zegt ook aan de andere kant, van kleuters kunnen we nog heel veel leren. Wat bedoel je daarmee?
Ja, klopt. Nou, toen ik dus ontdekte van God, dat mensen dat veel zeggen en ik dat op een gegeven moment zelf ook ging denken, toen dacht ik van ja, maar wat zijn we echt kleuters of kunnen we juist van die kleuters heel veel leren? Nou, dat heb ik. Ik ben eigenlijk van oorsprong opgeleid tot een sociaal pedagoog. Dus ik was veel met kinderen en opvoeding bezig en gezinnen. En eigenlijk zag ik heel veel uiteindelijk toen ik bedrijven ging begeleiden en organisaties begeleiden in veranderingen en trainingen geven in teams, zag ik heel veel gelijkenissen tussen gezinnen of kinderen en kleuterklassen met hoe dat in teams gaat. En toen dacht ik, maar zijn we echt kleuters? Of kunnen we nog heel veel van dat jonge kind in onszelf leren? Nou, en mijn conclusie is zeker het laatste, dat we heel veel van het jonge kind, zeg maar, kunnen leren.
Ja, als je dan zegt van ik herkende veel in teams van mijn eerdere werk met kinderen en kleuters. Wat is dat dan? Wat kan je daar iets specifieks over vertellen? Een situatie waarvan je dacht, hé, dit lijkt zo op elkaar.
Ja, er zijn heel veel situaties. Een van de dingen die je natuurlijk in een team hebt, is dat je je moet een soort veilige omgeving creëren waarbinnen je met elkaar kunt werken. Een soort speelruimte noem ik het wel. Maar in een kleuterklas bijvoorbeeld, of in een gezin heb je dat ook. Dus je hebt daar ook grenzen die je moet bewaken voor die kinderen. In een kleuterklas dat die kinderen veilig kunnen spelen. Of in een gezin dat kinderen veilig kunnen opgroeien. En als je die grenzen niet bewaakt, dan wordt het dus onduidelijk. Dus dan heb je altijd kinderen die of de grens overgaan. Ja, dus die gaan dingen doen die niet mogen. Of je hebt kinderen die bevriezen een beetje. Of nou, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik nou wel en wat ik niet mag. Dus die blijven een beetje op de plek staan. En dat zie je bijvoorbeeld in teams ook gebeuren. Dus als het
als
niet
de
duidelijk
regels.
Is. Ja, als het niet duidelijk is, wat mag ik nou wel, wat mag ik nou niet. Dus dat is een van de voorbeelden. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Maar dat is een van de voorbeelden waarvan ik dacht, oh ja, dat is een beetje hetzelfde.
Ja, ik zit daar een beetje aan te denken, want ik heb zelf ook nog een kleuter. Die is 5. En wat we dan afspreken met hem, je mag. In het weekend mag je tot het ontbijt de tv kijken. En door de week mag je van 5 uur tot het eten op tv kijken. Of op een tablet of zo. Dus hij weet gewoon van dit, nu mag het wel, dat mag het niet. En dan vraagt toch hem soms ook al wel, is het nou 5 uur? En dan soms is hij helemaal verrast dat het al 4:15 is en dat hij al lang tv mocht kijken. En datzelfde geldt denk ik voor teams. Dat ze gewoon moeten weten, hey, stel een heel ander voorbeeld. Wat is het budget waar ik vrije akkoord op mag geven? Of
precies,
dat je weet van, hey, wanneer moet ik dingen vragen? Wanneer is het akkoord?
Ja, precies, dit soort voorbeelden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Maar dat is een van de dingen die ik veel zie. Dat ik denk, oh, nou is het zo onduidelijk. En dan gebeurt er of heel veel. Mensen gaan de grens opzoeken, of er gebeurt niks.
Ja, en als we het dan hebben over we kunnen nog veel leren van kleuters. Die kleuters zitten in hun klas of in hun gezinssysteem met regels en daarbinnen die speelruimte. Hoe gaan kleuters dan om met die speelruimte waar wij op de werkvloer nog van kunnen leren?
Ja, dat verschilt dus heel erg per kind. Ik denk dat wat je kunt leren is hoe het werkt überhaupt als mens. Hè. Dus ik noem wel eens het voorbeeld dat als je drie kinderen in een speeltuin in ziet gaan. Hè, dus je hebt een speeltuin en je gaat met drie kinderen er naartoe. Dan heb je een kind dat heel snel die speeltuin binnenrent en van alles gaat ontdekken. En dan op een gegeven moment denkt, nou, nu ben ik wel uitgekeken. Ik ga eens buiten de speeltuin kijken. Dan heb je een kind die ook rent en ook blij is. Maar die blijft een beetje op die speeltoestellen zitten of er net omheen. En dan heb je zo'n kind die dan naar de schommel rent. En of nou, niet eens rent, maar gewoon loopt en een beetje bij de schommel blijft hangen. Want ja, wat mag ik eigenlijk nog meer? Dus alleen al dat, hè, dus dat je herkent dat er verschillende type mensen zijn, dat begint al heel jong. Dus dat kun je zeker van kleuters leren. Maar dat heeft nog steeds met die speelruimte te maken. Andere dingen waarvan ik zie wat kleuters gewoon heel goed kunnen en waar wij nog iets van kunnen leren, is dat als wij kleuter zijn, dan vertrouwen we nog best wel op anderen. Hè? Dus we zijn daarin minder angstig, een beetje afhankelijk van hoe je opgroeit, maar over het algemeen ben je minder angstig. Ook sta je heel erg open voor mensen die anders zijn. Hè? Dus kinderen die spelen heel graag met kinderen die net een andere rol willen spelen. Dat is heel interessant. En ze maken zich niet zo heel veel zorgen over wat iemand anders van hen vindt. Hè? Dat begint een beetje in die leeftijd, maar over het algemeen maakt het ze niet zoveel uit. Ze doen gewoon
ik
lekker
ben
hun
ik,
ding.
jij bent
Ja,
jij.
precies,
Ja.
precies. En juist die diversiteit, die hebben we heel erg nodig in organisaties. Omdat we steeds complexer zijn. Hè? Dus uitdagingen zijn steeds complexer. We hebben steeds meer diverse type mensen nodig om de uitdagingen aan te kunnen. Of de opdrachten waar we voor staan. Maar dat vraagt dus ook van ons om nieuwsgierig te zijn naar anderen. Hè? Dus om die vragen te stellen die kleuters zo vaak en graag stellen.
Zonder gêne misschien.
Ja. Ja, ja, precies, zonder gêne. Dus er zijn zoveel dingen die kinderen vanuit hun, nou wie zij zijn, vanuit hun natuur doen, waar wij toch een beetje dat bang voor zijn geworden of dat niet zo snel meer doen, omdat we al denken van dat allemaal al dingen invullen die kinderen nog niet invullen.
Ik vind dat wel onwijs leuk om te horen, want inderdaad, kinderen hebben soms die waarom-fase en die stellen allerlei vragen en die zeggen ook van, die vertellen ook heel veel. Hoe zou je dat kunnen vertellen naar de werkvloer? Hoe zou je om kunnen gaan met je leidinggevende en die nieuwsgierigheid aanwakken? Wat voor soort vragen kun je stellen? Gewoon super praktisch. Hoe kun je dat aanpakken?
Zeker die waarom-vraag. Hè? Dus altijd je afvragen, waarom doen we dit eigenlijk? En ook gewoon die vraag stellen. We vullen heel veel voor elkaar in, inclusief ikzelf hoor. Je hebt altijd, hè, je maakt natuurlijk van alles mee. Hoe meer ervaring je hebt in je leven, hoe meer je al denkt van, oh ja, dit heb ik al een keer eerder gezien. Dus je herkent dingen, dat hebben kleuters natuurlijk niet. Die herkennen het niet, want het is de eerste keer dat ze het doen. Maar juist als je denkt, ik herken het, daar zit natuurlijk een hele grote valkuil. Want de situatie is altijd net wat anders. En als je dan stopt met vragen stellen naar je leidinggevende of als leidinggevende naar je team, ja, dan ga je dingen invullen die uiteindelijk niet waar kunnen zijn. Zo had ik laatst een leidinggevende die zei van, joh, hier heeft mijn team geen behoefte aan. Dit willen ze niet. Het ging over een training of cursus. Uiteindelijk bleek het team wel degelijk behoefte te hebben. Of in ieder geval een groot deel van het team.
Ja.
Dat ik denk, ja, hij gaat vanuit zijn eigen referentiekader of misschien wel vanuit wat hij hiervoor heeft gezien, dacht hij van, goh, nou, dat is niet nodig. Terwijl uiteindelijk, als je de vraag niet stelt, dan weet je het dus niet.
Dus leidinggevenden kunnen ook heel veel leren van kleuters door nieuwsgierig te zijn en aannames te checken.
Ja.
Waar de kleuters misschien nog weinig aannames hebben en die leidinggevenden wel kunnen zijn bedenken. Klopt
Precies.
het wat ik nu denk? Ze hebben geen behoefte aan dit, maar is dat ook echt zo?
Is dat zo? Check het, check het.
Ja.
En daarnaast ook open het gesprek voeren. Dus hè, waarbij kinderen heel nieuwsgierig zijn, wie ben jij? Hoe heet jij? Waarom Zit je haar zo? Nou ja, het kan van alles zijn wat kinderen vragen, wat zij op dat moment belangrijk vindt. Dan hoef je niet te vragen waarom zit je haar zo, maar wel nieuwsgierig zijn naar wat vindt iemand anders nou belangrijk. En dus waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Waarom vind je dat zo leuk? Of hè, waarom denk jij op zo'n manier? Stel die vragen, dan leer je elkaar goed kennen.
Ja, en dan ook luisteren, neem ik aan, want dat is toch
Ja.
ook nog wel eens. En daar kunnen kleuters dan ook weer wat van leren.
Luisteren, maar wat wel zo is, als je als kleuters vragen stellen, tenminste als ik kijk naar mijn eigen kleuter, als hij aan mij waarom vragen stelt, hè, dat kunnen ze natuurlijk heel lang doen, dan zijn we nou, tot vervelend aan toe, maar als hij dat doet, dan wil hij ook begrijpen wat mijn antwoord is. En als mijn antwoord niet goed genoeg is, dan vindt hij dat niet leuk. Dus hij wil echt door totdat hij begrijpt waarom ik zeg wat ik zeg. Dus
Ja.
dat stuk, ook dat heb ik. Kleuters en echt niet op elk moment. Maar zeker als ze een vraag stellen. Ik weet niet of je dat herkent, maar die van mij
Nou,
doet het
zeker.
nu.
Ik
Ja,
heb een heel nieuwsgierig aapje die alle encyclopedieën en atlassen uitspelt. En ik heel vaak weet ik het ook niet. En dan
nee,
zeg ik, dan
ja.
gaan we naar de bibliotheek en halen we er wat van. Of we gaan naar een museum. We wonen in de buurt van Leiden. Dus we zijn zo in al die musea over Egypte en dino's en weet ik het wat.
Ja,
En soms
fantastisch.
zeg
Ja.
ik gewoon, ik weet het niet. We gaan het uitzoeken.
Maar en dit, eigenlijk is dit het perfecte voorbeeld van hoe je dat als leidinggevende ook kunt doen, hè? Dus als een teamlid een vraag aan je stelt en je weet het antwoord niet, dan ga je het samen opzoeken of ga je het samen uitzoeken of ontdekken. Het is ook een beetje experimenteren daarmee.
Ik zeg ook wel eens, vraag het maar aan die of die opa. Want mijn eigen vader die weet van alles over sterrenstelsels en weet ik het wat. En daar heeft hij ook allemaal vragen over. Ik zeg, wacht maar tot opa er is. En dan
Ja,
stel je vraag dan
precies.
maar aan die.
Ja, leuk, leuk.
Ja,
Wat
wat
goed.
adviseer jij leidinggevenden nog meer? Als zij soms zelf denken, het is hier net een kleuterklas. Dus niet wat kunnen we leren van kleuters, maar ze denken, oh, wat een stelletje kleuters.
Ja,
Om
ja.
welk gedrag gaat het dan? Dat ze herkennen en wat kunnen ze daarvan leren? Wat kunnen ze daarmee doen?
Samenwerken hoor ik vaak, hè. Dus dat samenwerking ontbreekt in een organisatie. Nou, daar kun je als leidinggevende heel veel aan doen. Ik vergelijk dat heel vaak met de hoeken in een kleuterklas. En ik ga het toch weer over die kleuters hebben. Maar
Ja,
als je.
nee, ja, dat snap ik. Dat is het thema van
Ja,
jouw
precies.
nog te verschijnen boek. Het is hier net een
Ja.
kleuterklas. Ja.
Ja.
De
Nee, ja,
hoeken
in
van
elke.
de kleuterklas.
Ja, in elke kleuterklas heb je natuurlijk een bouwhoek, een huishoek of een leeshoek. En juist die hoeken, heel veel mensen denken van, nou ja, leuk dat die hoeken er zijn, hè? Elk kind leert iets anders in die hoek. Maar ik hoorde laatst van een kleuterjuf echt iets fantastisch over die hoeken, want ze zei van, joh, die hoeken, die verbind ik met elkaar. En ze zei, als een kind een taartje gemaakt heeft van klei ergens, en die heeft een bordje nodig, want die is natuurlijk trots, hè? Die wil dat taartje serveren aan de juf. Ze zei, dan zeg ik tegen het kind van, goh, ga een bordje lenen in de huishoek. Hè, of het winkeltje, je hebt altijd zo'n mooi winkeltje. En dan zei ze van, ja, dan ga ik de kinderen in dat winkeltje uitnodigen om klanten te halen uit de andere hoek. Of om de boodschappen te bezorgen naar een andere hoek. En zo verbindt ze die hoeken aan elkaar. En dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen als leidinggevende. Als het gaat over samenwerken, zorg dan dat je die hoeken met elkaar verbindt. En dat
Ja.
is een van de dingen die je zou kunnen doen. Want ik hoor vaak van, goh, samenwerking gaat moeilijk. En zeker over afdelingen heen. Hè, van, ze doen het maar niet. Ze zoeken elkaar niet op. Nou ja, begeleid mensen daar dan in. Hè. Vertel hoe belangrijk het is. Waarom mensen dat moeten doen. En zorg dat ze elkaar zien en opzoeken. Nou, dat is
Ja, dat vind ik
een van de dingen.
superleuk om te horen, want ik zit nou zelf aan de kleuterklas bij ons te denken. Daar hebben ze ook van die hoeken natuurlijk, maar ook elke ochtend een planbord. En elk kind heeft zijn eigen symbooltje, een tractor of een poes of whatever. En die mag het magneetje mogen ze om de beurt bij een hoek plakken. En je kan niet altijd aan de beurt als eerste kiezen, dus dat wisselt ook nog eens. Dus het gaat ook nog eens over eerlijke en dat soort dingen.
Ja.
En dat je dan iedereen weet, oké, ik zit nu in de bouwhoek. En ik wilde eigenlijk naar de huishoek, maar
Ja,
ja, nu zit
ja,
ik in de
ja, ja,
bouwhoek.
ja,
Dus het gaat ook nog over verdelen en dat je weet waar iedereen zit. Dus plannen
ja,
binnen die
klopt.
regels, die kaders. En dat wordt dan natuurlijk ook geaccepteerd.
Ja, klopt,
Toevallig zei
klopt.
mijn zoontje vanochtend dat een kindje uit zijn klas 2 dagen achter elkaar hulpje was. Want hij was en hulpje en nog jarig. En dan kreeg hij ook privileges. Hij gebruikte dat woord niet, maar dan mocht hij wel als eerste kiezen
Ja,
voor die
ja.
hoeken. En dat vond hij niet eerlijk. En ik, oh ja, dus hij heeft nu al bezig met wat is eerlijk en wat
Ja,
is.
dat begint ook heel erg op die leeftijd,
Ja.
klopt.
Wat
Ja.
adviseer je leidinggevenden nog meer als je kijkt naar de kleuterklas of het kleutergedrag?
Echt interesse hebben in wat vinden mensen in jouw team leuk. Het onderzoek blijkt dat juist als mensen iets doen wat ze leuk vinden, dat dan eigenlijk een beetje dezelfde stoffen vrijkomen als je verliefd bent. Hè? Dus dat is diezelfde combinatie aan stoffen. Nou, en ik herken dat zelf ook bijvoorbeeld als ik aan het schrijven ben, of aan het spreken ben, of aan het trainen ben. Dan kan ik er helemaal in opgaan. Nou, dat kunnen kinderen natuurlijk ook. Hè? Die gaan helemaal op in wat ze doen. En ik zeg dan wel eens van, nou, eigenlijk zijn ze gewoon verliefd op gamen en zo, weet je, omdat ze dat zo graag doen. Nee, maar het is dezelfde stukje plezier wat loskomt. Als je daarvan gebruik maakt, dan echt interesse hebben in wat mensen leuk vinden, waar ze energie van krijgen, dan wordt het werk ook veel leuker. En dan krijg ik wel eens te horen van mensen van, ja, nee, we kunnen toch niet alleen maar de hele dag doen wat we leuk vinden, hè? We kunnen niet allemaal... alleen maar de mooiste dingen eruit halen. Maar dat hoeft dus niet. Want uit onderzoek blijkt dat je als je 20% van je tijd iets doet wat je leuk vindt, de kans op een burn-out enorm afneemt. Dus je hoeft maar 20% van je tijd iets te doen waarbij je dus die stoffen, waarbij die stoffen vrijkomen. En dan neemt de kans op een burn-out dus al enorm af. Dus als leidinggevende zou ik zeker adviseren, onderzoek waar mensen nou echt energie van krijgen, waar kijken ze naar uit in een week? Waar zouden ze meer tijd aan willen besteden? Wat zijn nou activiteiten of werkzaamheden waar ze echt helemaal in opgaan? Waar ze de tijd door vergeten? Als je dat soort vragen stelt en dan met elkaar gaat kijken, oké, hoe kun je dit nou vaker doen? Hè, hoe kun je nou vaker dit inzetten?
En, meer maken van wat goed gaat, wat werkt.
Precies. Ja, en als je dat dan weet van al je teamleden, kun je ook nog eens beter kijken waar kunnen mensen elkaar nou in versterken. Dus dan heb je ook weer die diversiteit waar we het net over hadden, kun je daar nog beter gebruik van maken. Dus het heeft zoveel voordelen om dat te doen en het wordt zo weinig gedaan.
Ja, ik vind het mooi, heel mooi dat je dit zegt. Ik ga ook even samenvatten voor de luisteraar. Want ja, je hebt hele mooie dingen gezegd, waardevolle. Wat leidinggevenden kunnen doen en wat ze kunnen leren van kleuters en kleuterklassen, is 1, nieuwsgierig zijn, waarom vragen stellen. 2, zorgen dat je de teams met elkaar verbindt, of de mensen binnen teams, door eigenlijk die hoeken in de kleuterklas met elkaar te verbinden.
Ja.
En 3 is nieuwsgierig zijn naar echt, wat zijn de talenten van iemand, komt iemand van in de flow, waar is iemand enthousiast van, en zorgen dat er minimaal 20% van de werkzaamheden ook echt in die flow zitten.
Ja,
ik moet hier aan denken, want ik begeleid ook teams met een vergelijkbare achtergrond. En dan stel ik ook wel eens de vraag, waar zijn je teamleden goed in? Wat zijn de talenten? Nou, dan hoorde je van iemand, nou, zij is heel goed in PowerPoints maken. En zei ze, ja, dat klopt. Maar ik vind het niet leuk. Dus zij werd altijd gevraagd om die PowerPoints te maken. En ze kon het ook, maar ze vond het niet leuk. En dat vond ik zo'n voorbeeld. Ik denk,
dit
dat helpt
het
team om verder te komen, deze informatie.
Ja, ja. Ja, en Marcus Buckingham noemt het in zijn boek echt een heel mooi voorbeeld. Hij zegt, wat voor dingen doe je die jou sterker maken. En dingen waar je goed in bent, maar totaal niet leuk vindt om te doen, die maken je niet sterker. Dus precies, inderdaad, iemand kan heel goed PowerPoints maken en die wordt elke keer gevraagd, maar die zit dat te doen met heel weinig energie. Ja, dat is zonde.
Ja.
Zo zonde.
Ja, je dus noemt het is nu eigenlijk een boek.
Ja,
en
precies.
Wat is de titel van dit boek?
Love Plus Work. Ja, ik lees hem in, ik heb hem in, ik weet niet of hij ook in het Nederlands is al verschenen, maar ik heb hem in het Engels gelezen, van Marcus Buckingham. En daar heb ik heel veel aan gehad. Juist omdat het heel erg gaat over werkplezier. Waar krijg je nou energie van? Hoe kun je dat als leidinggevende ontdekken en inzetten? Ja, fantastisch boek.
Ja, ja, werkplezier, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Want de titel van deze podcast is De Gelukkige Thuiswerker. We hebben het nu gehad over wat we kunnen leren van kleuters. Waar we ons aan ergeren bij kleuters. Het niet, nou ja, en al dat soort dingen. Maar als we het hebben over de gelukkige thuiswerker, wat kunnen leidinggevenden doen in het kader van, het is hier net een kleuterklas, om hun medewerkers binnen hun teams, nou ja, te laten floreren.
Ja, en dan heb je het ook over thuiswerken in combinatie met op kantoor, of hoe zie je dat?
Ik weet dat er nauwelijks bedrijven zijn die echt puur thuiswerken. Dus ik zie heel veel organisaties die toch zeggen, we willen een combinatie maken van op kantoor en thuis, meer het hybride werken.
Meer het hybride werken. Ja, dat kom ik ook heel veel tegen in organisaties waar ik kom. En een van de dingen wat ik dan veel hoor, is dat je mensen hebt die heel graag weer terug wilden naar kantoor. Hè? Die zeggen, yes, ik heb er zin in. Ik wil weer iedereen zien en ik wil weer gewoon lekker het huis uit. En je hebt mensen die gewoon bijna niet het huis uit te krijgen zijn. En dus ik vraag die ik wel eens krijg van, ja, kan ik mijn mensen verplichten om weer terug te komen op het werk? Toen zei ik van, nou, wat is nou een voordeel? Hè? Wat hebben zij eraan? Wat hebben jullie eraan? Wat heeft het team eraan? Nou, die voordelen zijn er natuurlijk. Dus ik zeg, nou, bespreek het. Leg het open. En laat iedereen uitspreken wat hij zo fijn vindt om op kantoor te zijn. En wat vind je fijn om thuis te, als je thuis bent. En kijk dan of je samen afspraken kunt maken. Dan heb je toch ook weer over die kaders die je met elkaar stelt. Van wat kan en wat niet. Ja. En heel vaak krijg ik dus een vraag van, goh, moet ik hier grenzen aan stellen? Nou ja, misschien kun je dat samen eerst eens organiseren.
Ja, heel mooi dat je dit zegt. En dat doet me ook helemaal denken aan die speelruimte. Dus je hebt het over die kaders.
Ja.
Teams en leidinggevenden hebben iets van kaders nodig. En dat kan ook een kader zijn, je mag zoveel thuiswerken als je wil. Of je mag zoveel op kantoor werken als je wil. Maar zorg dat die kaders er zijn, dat die helder zijn en dat die speelruimte daarbinnen is.
Precies.
Wat ik teams heel vaak adviseer is, stel kaders, ga spelen, ga experimenteren. Ja. En kijk dan bijvoorbeeld na 3 maanden weer, hoe bevalt dit en moeten de kaders misschien herschikken.
Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld wat jij noemt, hè, met spelen. Want dat is natuurlijk ook iets wat we niet altijd doen, maar juist dat experimenteren. Ik had laatst een team en die wilde een nieuwe manier van vergaderen. Minder vaak en op een andere manier, veel meer gericht op van, wat hebben we te doen met elkaar? En daaromheen momenten creëren waarop ze gewoon samen waren. Dat vonden ze dan interessant. Maar er was één iemand die zei, ja, ik wil dit eigenlijk niet, want wat als het niet werkt? Dus ik zei van, goh, wat als het niet werkt? Zeg, je kan het ook gewoon proberen als een experiment. En dan spreek je met elkaar af, precies wat jij net zei. Van, goh, we gaan het na 2 maanden of 3 maanden. Dat kunnen jullie hier samen bespreken. Ga je het evalueren. En als het niet werkt, nou, dan stop je er weer mee. Dan probeer je iets anders. Dus het is soms ook de vrijheid voelen om met elkaar dingen uit te proberen. Te experimenteren. Een beetje te spelen, wat jij net heel mooi noemde. Om vervolgens erachter te komen wat werkt voor ons.
Ja.
En het hoeft niet allemaal nu perfect goed te werken. Want ja, dat weet je niet. Het is ook een beetje proberen met elkaar.
Ja. Ja, absoluut. En het lef om te proberen en ook de durf om te falen. Ik denk dat dat ook vaak vergeten wordt.
Ja. Ja, en dat is echt het stukje experimenteren. Nou, als je 4 jaar bent, dan ben je, hè, dan zie je het hele leven als een experiment. Want je bent alleen maar dingen aan het uitproberen, want je moet heel veel leren. En juist dat stukje, ergens in ons leven gaat dat voorbij. Vinden dat heel spannend. Want, oh, wat zullen mensen wel niet denken als het misgaat? Of wat voel ik me... En ik herken het, hè, want ik heb het zelf net zo hard. Dus alles wat ik vertel en zeg tegen anderen, dat zeg ik ook tegen mezelf. Want juist dat uitproberen, ja, het mag ook leuk zijn. En je mag ook inderdaad, je mag ook bij jezelf denken, oh, nou, dat ging echt mis.
Ja, ja, we hadden vorige week al een telefoongesprek hierover, over dit gesprek. En toen zei jij ook, de 4-jarige in onszelf zoeken. Dat is dit. Dus als ik jou zo hoor... Stel je voor, er zijn wat belemmerende gedachten over het spelen of het experimenteren. Dat je dan jezelf de vraag stelt, wat zou mijn 4-jarige doen?
Precies.
Als ik zelf, mijn 4-jarige ik, wat zou die doen?
Ja, ja, dat is het eigenlijk. Ja, want we denken vaak bij kleuters van, oh, dat zijn de kleuters. Maar we zijn allemaal kleuter geweest. Dus we zijn allemaal kind geweest. Ja. En we hebben allemaal gespeeld, als het goed is. En dat stukje... Als we dat weer vinden, en het hoeft echt niet de hele dag, maar in ieder geval wel, dat speelse, het mag ook leuk zijn. Het hoeft niet allemaal moeilijk en zwaar.
Ja, ja, ik wilde je vragen, wat zou het ons opleveren als we de 4-jarige in onszelf wat vaker aanspreken? Maar volgens mij heb je het antwoord al gegeven, meer plezier.
Ja,
en echt,
meer plezier. Nou ja.
En motivatie misschien ook. Kinderen die doen natuurlijk alles vanuit, dat denk ik dan.
Vanuit een soort behoefte, hè? Die, zeker vanuit een... Ja, een groot leerbehoefte hebben ze ook. Dus ik zeg ook wel eens tegen leidinggevenden bijvoorbeeld. Van, goh, probeer ook in jezelf weer dat stukje naar boven te halen waarin je wil leren. Want je bent ook als leidinggevende en als niemand is uitgeleerd. Dus probeer ook met elkaar continu te blijven ontwikkelen. Hè? Dus dat kan je op allerlei manieren doen. En ik denk dat als je die mindset hebt... En dat kun je een kindermindset noemen of weet ik veel wat.
Een growth mindset heet dat in de literatuur.
Ja, dat klopt.
Yeah.
En maar als je dan kijkt naar kinderen, die hebben dat van nature. Want ja, die moeten alles nog ontdekken. Hè, dus die moeten alles leren. Maar ergens gaat het een beetje verloren. Tenzij je dus inderdaad een groeimindset hebt. Om dat gewoon continu te blijven doen. Ja, dat dan... En dan ook nog op een leuke speelse manier.
Ja, ik vind het wel heel interessant en super waardevol. En ook wel ingewikkeld. Want stel je voor, er luisteren leidinggevende HR-managers, mensen binnen teams die zichzelf willen ontwikkelen, maar denken, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat aan moet pakken. Ik zit in mijn gewone dagdagelijkse bezigheden. Ik zit in mijn team, ik ga naar mijn werk, ik zit thuis te werken op kantoor. hoe kan je dan ja, het aanpakken om echt die vierjarige in jezelf weer te herontdekken, om meer plezier te maken en om die growth mindset te stimuleren?
Ja, dat kan op verschillende manieren. Ik denk het stukje groei, hè, dus waar blijf je leren? Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik te maken van intervisies of masterminds in je organisatie. Dan kun je zelf afspreken van, goh, hoe vaak doe je dat dan? Hè? Dus dat is dan dat je eens in de zoveel tijd bij elkaar komt en je bespreekt iets waar je tegenaan loopt. En je gaat dan echt bewust kijken, oké, wat ga ik in de komende periode anders doen? Om te kijken of, of ik een oplossing vind voor het probleem of waar je dan ook maar mee zit. Of ga ik het gesprek op een andere manier voeren, want ik heb nu input van collega's gekregen. Dat kan. Een ander voorbeeld is, begin een boekenclub.
Ja. Ja, als boekenfan zijn mijn oren gespitst.
Nou, het is eigenlijk heel simpel. Dit idee is overigens niet van mijzelf, maar ik vond het wel een fantastisch idee. Lees allemaal hetzelfde boek, of desnoods een hoofdstuk uit het boek. Hè? Want ik heb dit ook wel eens genoemd. Ze zeggen, maar ja, heb ik toch geen tijd voor om een boek te lezen? Nou, lees één hoofdstuk met elkaar, allemaal hetzelfde hoofdstuk of hetzelfde boek. En kom dan na zo een aantal weken bij elkaar en kijk van, goh, wat hebben we hier aan gehad? En wat kunnen we nou in de organisatie anders doen? Of wat kun jij in je gedrag anders doen? Of wat doen we misschien al goed? Hè? Het hoeft niet allemaal anders. Het kan ook heel veel dingen zijn die al goed gaan.
Nou, en bedoel je managementboekenachtig?
Dat kan, ja. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Pak een persoonlijke ontwikkeling. Je kunt ook een kinderboek pakken. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar iets waar je wel over gaat nadenken. En het gesprek met elkaar over kunt voeren.
Ja, mooi. Echt als een gesprekstart. Dit doet me denken aan een gerelateerd onderwerp. Niet helemaal vergelijkbaar, maar in coronatijd kon er geen kerstborrel zijn bij de organisatie waar ik werkte. Want ik moest toen echt thuis blijven. En toch werd er toen heel leuk een online bijeenkomst georganiseerd met wel 300 mensen. En die mochten op een gegeven moment, nadat er een talk was van de directeur, mochten ze ook in breakout groepen met thema konden ze aan de slag. En één thema groep was boeken. En mensen konden gewoon boekentips uitwisselen.
Oh,
er kwam een lijstje uit met boeken die daar genoemd werden. Die werden ook weer rondgestuurd naar al die andere mensen. En veel mensen gingen die boeken ook lezen, sommigen. En daar werd dan weer over gesproken. Dus dat gaf wel inderdaad die verbinding. En dat was helemaal niet op het gebied van management. Ik weet nog wel, dat was onder andere het Zoutpad van Raynor. Ja, dat weet ik niet meer. Over een prachtige iemand die gaat wandelen langs de Engelse kust. Maar dat spreekt wel aan. En zo kan je ook de verschillende medewerkers met elkaar verbinden.
Ja,
zelfs al
precies,
ben je online.
Precies. Ja, ja. En als mensen zeggen, ja, maar ik hou niet van boeken lezen. Nou, dan vind je een andere manier. Weet je, het gaat ook met elkaar om na te denken over, oké, hoe belangrijk vinden we het om te blijven groeien en het gesprek met elkaar daarover te voeren.
Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook tegenwoordig onwijs veel interessante documentaires.
Ja, nou precies. Mooi voorbeeld, dat kan ook. Ja,
ja. Mooi tip. Ja, we hebben het over van alles gehad. Tips voor leidinggevende, tips voor mensen zelf om naar hun eigen vierjarige te kijken. Als je kijkt naar pakweg over 5 of 10 jaar. Hoe ziet werkend Nederland er dan uit? Wat gun jij werkend Nederland?
Oh, dat vind ik een hele mooie vraag. Moet ik even over nadenken. Nou, sowieso absoluut meer plezier. Dus moet ik zeggen, misschien ligt het ook in waar ik kom hoor, maar ik zie zoveel plekken waar mensen ongelukkig zijn, te lang ergens zitten of in een rol zitten of waar ze niet happy zijn. Ik gun echt dat mensen daar ook meer aandacht voor hebben, dat leidinggevenden daar meer aandacht voor hebben. Als je het groter bekijkt, dan zie ik wel een wereld voor me waar we elkaar keihard nodig hebben. Echt gewoon heel hard, zowel in de samenleving als in de organisaties en bedrijven waar we werken. Ik hoop echt dat we elkaar daarin gaan vinden. En dat we nieuwsgierig zijn naar elkaar. Open het gesprek voeren met elkaar. Om vervolgens te denken, oké, maar wat hebben we met elkaar te doen? Daar gaan we voor. En ja, dat is soms lastig. Ja, dat is oncomfortabel als ik met iemand moet werken die anders denkt, anders doet. Maar we komen eruit. Dus ik hoop dat dat in de komende jaren steeds meer gaat komen.
Dankjewel, Saima Kuipers. Je ontroert me echt met jouw boodschap voor over 5 jaar. Ik denk dat onze missies heel dicht bij elkaar zitten.
Mooi.
Juist dat leren, dat samen plezier maken en samen gemotiveerd aan het goede werken. Ja, dat gun ik werkend Nederland ook. Dus ik wil je heel hartelijk danken voor je mooie woorden en dit interview. Saima Kuipers.
Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!